onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van de tweede psalm. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de tweede psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. En na voorlezing van de wet des Heren zal u gelezen worden uit het boek der psalmen en wel de tweede psalm, de versen 1 tot en met 12. En noem u psalm 2 vanaf het eerste vers tot het einde van deze psalm.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen den Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient den Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de zoon, omdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen.
De tekst voor deze eerste Adventszondag is de psalm die zojuist aan u is voorgelezen. Zingen wij het 4e vers van psalm 2... En ik die vorst met zoveel macht bedeelt, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. En wat er verder volgt uit het 4e vers van de 2e psalm, aan het einde van de dienst zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, de eerste Adventszondag. We mogen vandaag stilstaan bij de inhoud van de tweede psalm, die heel veel zegt over die koning die eenmaal geboren zou worden in Bethlehem om de duivel te overwinnen en die nu gezeten is aan de rechterhand van God en zijn werk voortzet op deze aarde door zondaren te bekeren, door opstandelingen tot gewillige onderdanen te maken. De tweede psalm. En we schrijven daarboven de Messias als koning beloofd. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een viertal gedachten die telkens in drie versen van deze psalm naar voren komen. In de eerste plaats opstand, ten tweede bespotting, ten derde besluit en ten vierde bevel. De Messias als koning beloofd, in de eerste plaats opstand, ten tweede bespotting, ten derde besluit en ten vierde bevel. Eerst dus opstand. Die opstand wordt ons getekend in de eerste drie versen van de tweede psalm. En u zult begrijpen dat we bij de behandeling van deze psalm niet op alle dingen even diep kunnen ingaan, maar we hopen de hoofdzaken daarvan toch naar voren te mogen brengen. We lezen in vers 1. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Waarom? We zouden ons ook kunnen afvragen, waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Die opstand tegen David, daar gaat het allereerst over in deze psalm. David, die gezalfd was tot koning, en David, die ook de dichter is van deze psalm, dat staat dan wel niet boven deze psalm, maar dat staat in Handelingen 4. In Handelingen 4 lezen wij immers in vers 25, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? Dus David heeft deze psalm gedicht. En David, waarvan ik al zei dat hij door de Heere gezalfd was tot koning, heeft opstandigheid ondervonden. Lang niet iedereen wilde zich aan hem onderwerpen. En dat gold niet alleen tegenstanders binnen het volk van Israël, ook buiten Israël waren er die David van de troon wilden stoten. En voordat David koning werd, heeft hij ook al vijandschap ondervonden. Denk aan Saul, die meer dan eens geprobeerd heeft om David te doden. Waar komt dat allemaal vandaan? Je niet willen onderwerpen aan de door God gegeven overheid. Wel, de oorzaak, geliefde gemeente, ligt in het paradijs. Daar hebben wij de wapens van verzet opgenomen tegen God. En dat is toch het allerergste wat er is. Kijk, David was ook een zondig mens. En dan kon je nog gebreken in zijn koningschap aanwijzen, dingen die hij anders had moeten doen. Maar van God kan dat niet gezegd worden. Alles was goed en volmaakt uit zijn handen voortgekomen. En de Heere had gezorgd dat er overvloed was in het paradijs. Adam en Eva hoefden helemaal geen honger te hebben. Er was maar één boom waar ze niet van mochten eten. En van al die andere bomen wel. En toch in opstand gekomen tegen God. En daar ligt nou de bron, geliefde gemeente, van alle opstand tegen het gezag wat de Heere boven ons stelt. Daar komt het nou vandaan, jongens en meisjes, dat je niet zonder meer altijd aan je ouders wilt gehoorzamen. De oorzaak ligt in het paradijs. En dat geldt ook de ongehoorzaamheid aan de plaatselijke overheid, de landelijke overheid. En denk ook eens aan de kerkelijke overheid. Ook niet luisteren naar datgene wat op grond van Gods woord de gemeenteleden wordt voorgehouden. En dan denk ik ook aan de omstandigheden op Urk. Vorige week onrustig. Ook nu onrustig. En we hebben allemaal van onszelf een opstandig hart. Dus laten we ons er nooit boven verheffen. Maar als we nou iemand kennen en van iemand weten dat hij daaraan heeft meegedaan, laten we in liefdevolle benadering spreken. En laten we ook bidden dat het anders mag worden. Werkelijk anders. En wanneer wordt het nou werkelijk anders? Als je de zoon mag kussen. Dat zegt Psalm 2 toch heel duidelijk. Daar ligt de oplossing. Want als je de zoon mag kussen, voor de beloofde Messias mag buigen, zijn koninklijke heerschappij mag erkennen en gehoorzamen, dan brengt dat ook de begeerte met zich mee te luisteren naar allen die boven je gesteld zijn. Te luisteren naar je vader en moeder. Te luisteren naar je werkgever. Te luisteren naar de kerkraad. En te luisteren naar de plaatselijke overheid. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Die omringende volkeren, voornamelijk die heidenen, waar David het oog op heeft in deze psalm, verzetten zich tegen zijn heerschappij. Maar de Heere gaf de overwinning op die heidenen. Zij werden aan David onderworpen. En daar ligt een rijke profetie in opgesloten. Niet één mens wil uit en van zichzelf buigen voor de grote Davidszoon. Voor de Heere Jezus Christus. Voor de beloofde Messias. Zoals hier in de tweede psalm wordt getekend. Maar de Heere brengt tot buigen. Dat dat ons gebed mag zijn, geliefde gemeente. Heere, leer ons buigen. Leer ons al meer buigen onder u en onder uw zoon, die gij gezonden hebt naar deze aarde als de beloofde Messias. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Hun banden verscheuren, hun touwen van ons werpen, dat betekent niet luisteren naar God. Niet luisteren naar zijn zoon. En dat komt al uit in het niet luisteren naar David. En daarin wordt mijn beeld getekend zoals ik van mezelf ben, zoals ik op deze aarde kom. En daarin wordt uw en jouw beeld ook getekend. We hebben de banden verscheurd. De wet van God die ingeschapen was in het hart, die geschreven stond in het hart, die vanzelfsprekend gehoorzaamd werd, die hebben we verbroken. De band met God doorgesneden en gekozen voor zijn grootste tegenstander, de duivel. Dat is nou de ontzaglijke werkelijkheid die hier wordt getekend. En dan lezen we in het tweede vers al direct dat het ten diepste gaat om de Heere zelf, Heere met hoofdletters, die getrouwe verbondsgod, die zoveel wonderen al gedaan had in het leven, in het volksleven van Israël. En als David dan tot koning wordt aangesteld en daadwerkelijk regeren mag, dan komt daar het verzet tegen de door God gegeven koning en tegen zijn gezalfde, zijn Messias, staat er dan letterlijk in de Hebreeuwse taal. En daar laat David iets van zien wat dat is. David immers mocht koning zijn en de Messias is eeuwig koning. De van God gezonden verlosser en zaligmaker. Opstand. Maar de Heere ziet uit de hemel neer wat er op aarde gebeurt. Niet alleen tijdens het leven van David, maar ook de eeuwen door. Tot in onze tijd toe. En dan lezen wij van een heilige spot, zouden we kunnen zeggen. Bespotting die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Hij staat immers boven al die vijanden. Hij staat ook boven die vijanden die zich gesteld hebben tegen zijn gezalfde, die in de volheid van de tijd is gekomen. Hij heeft vanuit de hemel gezien de vijandschap van het volk van Israël, Caiaphas en het Sanhedrin, koning Herodes, Pontius Pilatus. De Heere heeft dat allemaal gezien en hij heeft het gehoord toen het uitgeroepen werd. Kruist hem, kruist hem. En met een heilige spot als het ware wordt hier getekend dat de Heere boven dat alles staat. Ja, hij gebruikt het zelfs zo dat boven die vijandschap uit zijn raad wordt verwerkelijkt. Dat is moeilijk om te begrijpen, jongens en meisjes. Waarom moest de Heere Jezus nou zo zwaar lijden en sterven? Waarom moest hij de kruisdood sterven? Opdat de vloek weggenomen zou worden en de zegen verworven zou worden, opdat hij het verdienen zou dat vijanden tot volgelingen gemaakt zouden worden. Dat is ook gebeurd. Denk aan de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Dan zegt Petrus het eerlijk, wat het volk misdaan heeft. Ze hebben de gezalfde verworpen. Maar de Heere heeft die eerlijke prediking, die gunnende prediking ook van Petrus gebruikt, om zo'n 3000 vijanden tot volgelingen te maken. Dus dat kan, geliefde gemeente. Je kunt de grootste misdadiger van Urk zijn en nette mensen zonder een nieuw leven voorgaan in het koninkrijk van God. Laten we dat nooit vergeten. En de knieën buigen, opdat de Heere wonderen zou doen. Dan zal hij, vers 5, tot hen spreken in zijn toren. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ja, de Heere torent over de zonde. Als er geen bekering komt. Als vijanden ondanks alle lok- en roepstemmen van God voort blijven gaan in hun opstandigheid, dan zal het oordeel onafwendbaar zeker komen. En we hebben het allemaal kunnen volgen in de krant, nietwaar? Wat aan de Joden is aangedaan, dat is onrecht. Van de kant van de mens had dat nooit mogen gebeuren. Maar er is ook een andere zijde aan. Denk eens aan het beleg van de Romeinen die Jeruzalem belegerd hebben en Jeruzalem ook ingenomen hebben. Stad en tempel verwoest, tempel verbrand, tempelschatten meegenomen en heel veel Joden omgekomen. Maar laten we ook zien op onszelf. Wanneer wij in onze vijandschap volharden, ook al zitten we dan keurig in de kerk, en ook al maken we thuis de kerkdienst mee, maar we buigen nooit voor deze Messias, voor deze koning, waar Psalm 2 over spreekt, dan zal zijn toren ons treffen. Dan zal er geen ontkoming zijn. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. David heeft mogen regeren, eerst in Hebron, 7 jaar, daarna in Jeruzalem. Na hem zijn zoon Salomo en na hem ook weer anderen. En ten diepste gaat het hier over Christus, de beloofde Messias, koning over Sion. En dan mogen we de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament, dat deze Messias koning zal zijn, niet alleen over Joden, maar ook over heidenen. Dat er toegebracht zullen worden uit alle volken, uit alle landen. Denk aan Psalm 87, 86, 22, 72. Al die psalmen die spreken daarvan. En wat de Heer beloofd heeft in die psalmen, dat is ook in vervulling gegaan. Bespotting. De Heere staat erboven. En er komt een dag van afrekening. Maar er is ook ontkoming. Ontkoming op de berg Sion. En waarom? Omdat daar de Messias regeert. omdat hij het offer van zijn leven heeft gebracht. Omdat hij zijn bloed heeft gestort, gezonden door de Vader, om de kruisdood te sterven. Gezonden door de Vader, om volmaakt gehoorzaam te zijn aan al de geboden van God. En dat valt onder het besluit van God. Dat is de derde gedachte, de versen 7 tot en met 9. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt mijn zoon. Om dat nu te kunnen begrijpen, moet u indenken hoe dat nu eigenlijk was als God een koning gaf. Als David koning mocht zijn, dan was David als het ware de zoon van God. Natuurlijk niet in die zin waarin de Messias dat is, maar toch. De Heere gaf in David heel erg veel. En wie zich verzette tegen David, verzette zich eigenlijk tegen God die David gegeven had. En zo is dan een bijzondere zin bij die grote Davidszoon. Gods enig geboren zoon. Gij zijt mijn zoon, de eeuwige zoon van God. En die zoon naar deze aarde gezonden. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Heden. Dat is een eeuwigheden. Als het gaat over God. Want God is de eeuwige. Dat is ook moeilijk, jongens en meisjes. De catechisatie probeer ik dat een beetje uit te leggen. En voor ons ouderen misschien ook nog niet zo eenvoudig. Heden heb ik u gegenereerd. God de Vader brengt eeuwig zijn zoon voort. Want er is nooit een tijd geweest dat Gods zoon er nog niet was. Er zal ook nooit een tijd zijn dat Gods zoon er niet meer zal zijn. Genereren betekent voortbrengen. God de Vader brengt eeuwig de Zoon voort. Hij maakt bijvoorbeeld dat de Zoon ook alle dingen weet. Zoals God de Vader alles weet van iedereen, zo weet de Zoon ook alles van iedereen naar zijn Godheid. En zo is het ook wat zijn almacht betreft. De Zoon is de Almachtige. En iets van die almacht kwam ook openbaar tijdens zijn omwandeling op aarde. Denk eens aan die Melaatse, jongens en meisjes. De artsen in die tijd hadden geen enkel geneesmiddel. Er was geen enkele behandeling die de Melaatsheid kon genezen. Maar de Zoon van God kon dat wel. En heeft dat ook gedaan. Hij heeft die Melaatse gereinigd. En wie zou doden kunnen opwekken? Geen mens kan dat toch? De Zoon van God heeft het gedaan. Daarin schittert zijn almacht en zijn heerlijkheid. En geestelijk. Wie kan geestelijk doden levend maken? Dat is het werk van de beloofde Messias. Hij zelf zou zijn leven geven om dat leven te verdienen voor dode zondaren, voor opstandelingen die niet willen buigen onder God en niet willen buigen onder het gezag dat de Heere boven mensen stelt. Koning David ook niet wilde erkennen. Maar ook in de tijd van David zijn er zondaren bekeerd. Die mochten zien op het bloed Het bloed van al die offers, dat bloed dat heen wees naar het bloed van de Zoon van God, dat in de volheid van de tijd gestort zou worden tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Besluit. God heeft besloten, in de eeuwigheid al, dat zijn Zoon naar deze aarde zou komen. Ook dat komt op de catechisatie aan de orde. Dan gaat het over de verlossing van zondige mensenkinderen en het herstel van het Rijk van God. Hoe kan dat nou? Hoe kan Gods Rijk hersteld worden in harten en levens van zondaren en zondaressen? Hoe kunnen zondaren bekeerd worden? Wel, dat kon nu alleen als God de Vader eiste van zijn Zoon dat hij het offer van zijn leven zou brengen. En dan beloofde de Vader ook aan de Zoon, als hij dat gedaan zou hebben, dat er velen toegebracht zouden worden. Als zijn ziel, denk aan Jesaja 53, zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dus geliefde gemeente, wanneer we in deze adventstijd heen leven naar de geboorte van de Zoon van God, dan moeten we ook denken niet alleen aan zijn geboren worden in Bethlehem, maar ook aan de eis die hij daarin gaat vervullen. De eis van de Vader om te betalen voor de zonden van die ontelbare menigte die zalig zal worden. En dan mag de Zoon een tegeneis stellen. En die tegeneis vinden wij verwoord in het 8e vers van Psalm 2. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Iets daarvan zien wij al als een schaduwbeeld bij koning David. Want David heerste niet alleen maar over het volk van Israël. David heerste ook over de omringende volkeren. Die waren aan hem onderdanig, schatplichtig, moesten aan hem belasting betalen. En zo zal het in nog veel rijkere zin zijn met de Zoon van God. En we lezen dat in de 72e psalm. Daar wordt dat immers voorzegd in vers 8. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. En ook in vers 17. Alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Eis van mij. Als de Zoon betaald heeft, dan mag hij zijn eigendom ook opeisen van de Vader. En dan zal de Vader hem zijn eigendom ook geven. Al wat de Vader geeft zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus allen voor wie de Zoon van God betaald heeft met zijn offer, met zijn bloed, die zijn eeuwig zijn eigendom, en die zijn eigendom zijn, worden door hem opgeëist. En dat eisen, dus dat wijzen op zijn bloed dat hij gestort heeft, dat vinden we terug in Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed. Daar eist de Zoon van de Vader: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hij eist ze op. En wat hij eist, dat wordt hem ook gegeven. En ik, dat is God de Vader, zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dus er zullen er toegebracht worden uit heel het wereldrond. Er zullen er bekeerd worden. En dat zien we toch heel het Nieuwe Testament door. Als de apostel Paulus een machtig instrument mag zijn in de hand van God om zondaren te bekeren, om doden levend te maken, om het ware geloof in hen te werken. Want de Heer gebruikte daartoe de prediking van de apostel Paulus en van anderen die het woord hebben mogen uitdragen. Dan zien we dat het eisen van de Zoon wordt vervuld. De Vader geeft wat hij in de eeuwigheid aan zijn Zoon heeft beloofd. En het is het werk van de Heilige Geest om de zaligheid die door de Zoon is verworven toe te passen in zondaarsharten. Want de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De zonde van het ongeloof. Het verwerpen van de Zoon van God. Het niet willen buigen voor die koning die beloofd is in het Oude Testament. Maar ook van gerechtigheid. De eigen gerechtigheid zal het niet doen en zal niet baten. Alleen de gerechtigheid van Christus, alleen door die gerechtigheid kan een zondaar bestaan voor God. En oordeel, de overste van deze wereld, de duivel, die is geoordeeld. Zoals David vijanden mocht overwinnen. Zo heeft die grote Davidszoon al zijn vijanden overwonnen. Want hij heeft het uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. De moederbelofte is vervuld. De Satan is verslagen. De overwinning is behaald. De prijs is betaald. Ik heb betaald voor mijn eigendom. En dat eigendom zal eeuwig bij mij mogen zijn. En daarom is de prediking in de tijd van het Nieuwe Testament niet ijdel, niet te vergeefs geweest. En daarom is de prediking vandaag ook niet ijdel. De Heere volvoert zijn raad, zijn welbehagen. Hij wil dat zondaren buigen voor zijn Zoon. Voor die koning die hij gezonden heeft. Eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Maar er klinkt ook een ernstige waarschuwing door. Gij zult hen verpletteren, vers 9, met een ijzeren scepter. De Zoon van God is als verlosser naar deze aarde gekomen. Maar hij zal nog een keer komen. En dan komt hij als rechter om te oordelen de levenden en de doden. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Een ijzeren knots. Ja, en als je daarmee op een stuk aardewerk slaat, dan springen de scherven in het rond. Het kan nooit meer heel gemaakt worden. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. De toorn van God, geliefde gemeente, dat is ook een werkelijkheid. En die toorn zal openbaar komen op de dag van de wederkomst. Wie dan nog nooit voor God en voor die Messias die door God gezonden is naar deze aarde gebogen heeft. Die gespot heeft misschien wel. Die onverschillig is gebleven. Misschien wel ernstig was. Maar het toch altijd is blijven zoeken in de dingen van beneden. Die zal Gods toren ondervinden. En dan zal er geen verberging zijn tegen die toren. Dat staat ook in het boek Openbaring. Heuvelen valt op ons en bergen bedekt ons. Dat zal niet gaan. Er is alleen schuiling in het bloed van Christus. En daarom, geliefde gemeente, wend u tot hem voor het eerst of al meer. Dient hem. Vreest hem. Zoek schuiling bij hem. Want wie dat mag doen, zal zeker door hem bewaard worden. En we gaan daarvan zingen het 6e vers van de 2e psalm. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Het 6e vers van de 2e psalm. Bevel, de Heere beveelt voor hem te buigen. Nu dan, gij koningen, dat zijn die opstandige koningen, zij worden aangesproken en daarin worden wij ook aangesproken. Handelt verstandiglijk. Ja, en wanneer doe je nou verstandig? Wat is nou het beginsel van de ware wijsheid? Dat is de vrezen van God. De Heere dienen. Voor hem neerbuigen. Hem eren. Hem groot maken. En als je dat niet doet, handel je dwaas. dan denk je misschien wel, het gaat goed met mij, ik ben nog gezond, ik heb eten en drinken, een goede baan, een goed inkomen, ik heb al wat mijn hart begeert, maar uiteindelijk heb je niks. Want je moet alles achterlaten. Als je sterft en je hebt nooit gebogen voor God, nooit vertrouwd op die beloofde Messias, nooit geloofd in Hem, nooit tot Hem de toevlucht genomen, dan is het mis. En nu komt de Heere nog tot ons. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Een koning moest ook recht spreken. Dus hier worden die koningen, die opstandige koningen, aangesproken, die David niet als koning wilden erkennen. En daardoor worden wij dus ook aangesproken. Als wij niet willen buigen voor de beloofde Messias die gekomen is, hem niet als koning willen erkennen, laat u tuchtigen, luister naar mijn woord, betekent dat. En let ook op de oordelen die er zijn. Tuchtigen. De Heere komt met zijn woord. En in dat woord lezen we toch duidelijk. Vrees God. En houd zijn geboden. Hem dienen. Dat eist hij. Dat is maar geen wens. Maar een eis. En die eis komt tot ons allemaal. En denk dan eens aan het teken en zegel van het genadeverbond, dat we allemaal of bijna allemaal aan ons voorhoofd dragen. Dient mij. Handelt verstandiglijk. Of zoals het staat in vers 11, dient de Heere met vrezen. Betekent niet dat je bang moet zijn voor God hoor. Maar vrezen, dat betekent in de kinderlijke vrees van zijn naam. Dus zoals een kind het onder alle omstandigheden van zijn vader verwacht, verwacht het zo alleen van de Heere in alle dingen. Bijzonder als het moeilijk is, als je ook iets van het oordeel voelt, iets van het oordeel van God ziet, ook in dat coronavirus. Want als je daar nou eens over nadenkt, hoeveel zonden er op heel het wereld rond gedaan worden. En dat er zoveel mensen zijn die niet willen buigen onder God. Zijn banden niet om zich heen willen hebben. Die denken dat dat beknellend is. Maar het is juist de ware vrijheid. Als je leeft naar de wil en het gebod van God. Dat is een liefdedienst, echt waar. En dan mag je Gods nabijheid ondervinden. Zijn bescherming. Zijn bewaring. Tegen de duivel. Tegen de wereld die zo lokt en trekt en bovenal tegen dat zondige bestaan hier van binnen. Daar kun je zelf niet tegen bewaren. Maar de Heere schenkt die bewaring in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Ja, waarom zou je nou blij moeten zijn? Wel omdat God zijn Zoon heeft gezonden. Denk eens aan Maria. Maria mocht het vol verwondering en blijdschap zeggen: mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat is toch een wonderlijke vreugde. die ook in de adventstijd gevoeld en beleefd mag worden. Want de beloften van het Oude Testament zijn vervuld. Die koning beloofde in Psalm 2, die is gekomen. En die heeft gedaan wat hij moest doen. En daarom eist hij ook al de zijnen op. We hebben dat overdag, niet waar. Bekeert hij vele zondaren en zondaressen. En wie hem mogen dienen, in hem mogen geloven, het van hem mogen verwachten, op hem mogen betrouwen. Wie die koning tot leidsman mag hebben, die gaat het goed. In dit leven al. Want dan moeten alle dingen, ook die moeilijke dingen die er kunnen zijn, toch medewerken ten goede. Dan zal juist in de diepten van dit leven ervaren worden wie die koning is. Hoe hij zorgt, hoe hij omziet, hoe hij krachten schenkt, troost in rouw en verdriet. Als je bij hem mag zoeken, op hem mag vertrouwen, zul je daar nooit beschaamd mee uitkomen. Hij is immers de almachtige koning. Hij spreekt en het Israëlgebied en het staat er. Hij is de liefdevolle koning. Een liefdevollere koning valt er echt niet te vinden. Uit liefde heeft hij zijn leven gegeven en zijn bloed gestort. O geliefde gemeente, dient toch die koning. Buigt u voor die koning en met vrezen en met beving. Dat betekent een heilige beving. Vanwege de grootheid van de genade en de ontferming die in deze koning is te vinden. Heilige vreugde, vol verwondering. En dan moest David het zeggen. En dan moeten al Gods kinderen het zeggen. Wie ben ik dat de Heere aan mij denkt? Wie ben ik dat deze koning heerschappij is gaan voeren in mijn hart en in mijn leven? Dat hij de macht van de duivel in mijn binnenste verbroken heeft. Ja, dan probeert de duivel nog wel van alles hoor. En dan valt hij wel aan, maar die koning staat erboven. En als je dan eens mag horen wat geklonken heeft op de kruisheuvel Golgotha, het is volbracht. En daarin mag horen dat werkelijk alles is gedaan om de zaligheid te verwerven. En dat die zaligheid ook het deel zal worden. Geef dat geen hoop. Geef dat geen verwachting. Met deze koning zul je nooit beschaamd uitkomen. En daarom kust de zoon. En dat kussen van de zoon, dat kussen van een koning, dat betekent je onderwerpen aan hem. Het alleen van hem verwachten. Op hem alleen bouwen en vertrouwen. Hoe de omstandigheden ook zullen zijn. Kijk, David kon aan zijn onderdanen niet geven wat ze echt nodig hadden. Maar deze koning wel. Je overstijgt David. Bij hem is de zaligheid te vinden. Hem is het eeuwige leven te vinden. En hij leidt alle dingen heen. Naar de grote dag van zijn wederkomst. Dan zal het worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Kust de zoon opdat hij niet toorne. Staat er ook nog bij. Dat is een waarschuwing, een prikkel om des te meer te gehoorzaam aan dat bevel. Kust de zoon, buig voor mijn zoon neer. Zo klinkt het van 's hemels wegen. Luister naar hem, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, eer gij op de weg vergaat. Op de weg vergaan, ja. We bevinden ons op onze levensweg. En ik las het ergens zo. Soms kan een mens denken dat hij nog maar halverwege op die weg is. En dan is dat toch het einde. Daarom, geliefde gemeente, stel het niet uit. Het ene nodige, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En ge op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Nu komt de Heer nog tot ons. Met de lieflijke nodiging het bij hem te zoeken. Hem te dienen. Hem te vrezen. Ja, maar zegt misschien iemand, dat kan ik helemaal niet. En dat wil ik ook eigenlijk ten diepste niet. Buig toch uw knieën. Buig jouw knieën. En smeek, Heere, maak mij gewillig. De Heere komt met de eis van bekering, dat is waar. Ook hier in Psalm 2. Maar wat hij eist, dat wil hij ook geven. Hij is een waarmaker van zijn woord en belofte. Hij wil, als een vader voor de zijne zorgen echt. En de verlosser wil zalig maken. Waarom zou hij anders op deze aarde gekomen zijn? En de Heilige Geest wil de verlossing toepassen. De Heer heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zondaar. Weet u waarin de Heer lust had? Het behaagde de Heer, hem, dat is die zoon waarover het gaat in Psalm 2, hem te verbrijzelen. En waarom? Opdat de zaligheid verworven zou worden en geschonken zou worden aan opstandelingen. De Heer heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. En u weet de duivel ook heel goed welk middel de Heer gebruikt op bekeren. Ik heb het al eens meer gezegd. Is doorgedrongen, is blijven hangen. Juist in deze tijd wil hij de kerkdiensten belemmeren. Het woord moet zwijgen. Want het woord is het zaad van de wedergeboorte. De prediking gebruikt de Heer om zijn koninkrijk uit te breiden. En ook daar wil de Heer om gebeden zijn. Dat we de jong en oud geliefde gemeente de knieën mogen buigen en mogen smeken met de woorden van het volmaakte gebed. Uw koninkrijk komen. En dan staat er een rijke belofte aan het einde van deze psalm. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En dat betrouwen op hem, dat is geloven in hem. Zien op hem. Bij Christus hulp zoeken in benauwdheid. En dan wordt ondervonden dat hij sterkt. En dat is al zo'n wonder. Als de Heer steunt en sterkt in de moeiten en zorgen van het leven. In dagen van rouw en verdriet, als hij kracht geeft. En ook als dat al enige tijd of al geruime tijd achter ons ligt. Dat hij nog kracht geeft. En bovenal, dat hij vertrouwd mag worden op hem. Als het gaat om het ene nodige, want datgene wat de Heer begonnen is in het hart en leven, dat laat hij nooit meer ten onder brengen. Hij is de Heer met hoofdletters. Hij maakt zijn belofte waar en ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelve uit mijn hand rukken, want ik als koning heb mijn leven voor hen gegeven. De prijs voor hen betaald. En zij zullen eeuwig bij mij zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef toch dat we die koning door u beloofd, door uw gezonden, mogen kussen, mogen dienen, mogen eren, mogen geloven in hem voor het eerst of al meer. Zegen daartoe de prediking van uw woord. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagschool. Geef alles wat nodig is om dat mooie werk te mogen doen. Dat het vrucht mag afwerpen in de harten van onze jongens en meisjes. Ik wil vanmiddag weer bijeenbrengen. We vragen het uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het 7e vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwend. 7e vers van Psalm 2. Ontvangt nu hier thuis of waar u ook bent de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.